Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, daarvan de versen 31 tot en met 39.
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
De tekst voor de prediking waar we samen naar willen luisteren vindt u in het u voorgelezen gedeelte, het 32e vers van Romeinen 8. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De Heere God wordt in de Bijbel vaak een rots genoemd. We hebben ervan gezongen met Psalm 62. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn sterke rots, mijn toevlucht. En dat de Heere God een rots is, dat betekent dat je op hem kunt bouwen. Je vindt bij de Heere vastheid. Je kunt op de Heere aan. En wat je nou van de Heere God kunt zeggen, dat kun je ook van zijn woord zeggen. Ook dat woord, de Bijbel, is betrouwbaar. Iemand heeft ooit eens geschreven over Gods beloften. Gods beloften, dat ook dat rotsen zijn, vaster en onwrikbaarder dan de grootste bergen op deze wereld. Ons avondmaalsformulier spreekt terecht over de gewisse beloften van God. Wel, de tekst voor de preek van deze middag zou je ook zo'n gewisse, zo'n rotsvaste belofte kunnen noemen. We gaan er samen naar luisteren onder het thema een vaste rots van ons behoud. En we splitsen de tekst als het ware in tweeën. We letten eerst op het eerste deel. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven? En dan in de tweede plaats denken we na over het tweede deel van de tekst. Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Een vaste rots van ons behoud. Gemeente, in de brief van Paulus aan de Romeinen staan wel meer rotsvaste beloften. Denk aan die belofte waar Maarten Luther zich aan mocht vastklemmen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zijn trouwens woorden waarin heel veel zaken uit de brief van de Romeinen worden samengepakt. En zoals die tekst zijn er nogal meer van die kernteksten waarin dingen samengepakt worden in Romeinen. Niet zonder reden is de Romeinenbrief wel gezien als een van de allerbelangrijkste van de brieven van Paulus. In heel deze brief worden namelijk een aantal kernzaken, een aantal kernelementen van het evangelie op een rij gezet. Dat begint al heel snel in de brief van de Romeinen. Als Paulus gaat vertellen wie u nou bent vanuit uzelf. De mens van nature. U leest erover in Romeinen 1, maar ook in hoofdstuk 3. Vervolgens gaat Paulus benadrukken dat zowel Joden als heidenen alleen door het geloof gerechtvaardigd kunnen en moeten worden. En dat betekent gerechtvaardigd worden, dat de mens wordt vrijgesproken van schuld en straf. Niet omdat die zelf nou zo goed en rechtvaardig is, maar omdat God hem rechtvaardig verklaart. Hem de volkomen gerechtigheid en zondeloosheid van de Heer Jezus Christus toerekent. Dat is dus buiten een mens om. En vanaf hoofdstuk 6 komt dan het werk in de mens aan de orde. Het werk van de Heilige Geest, het werk van de heiliging. Die Heilige Geest is nodig, gemeente. Want kinderen van God, gelovigen, ze blijven in zichzelf zondig en geneigd tot alle kwaad. Ook dat is zo'n kernelement uit Romeinen hoofdstuk 7. En daarom komt in dat 8e hoofdstuk, waarvan we samen een deel gelezen hebben, ook uitvoerig het werk van de Heilige Geest aan de orde in de gelovigen. De Heilige Geest die leidt de gelovigen als kinderen Gods. De Heilige Geest die getuigt in het hart dat ze kinderen God zijn. De Heilige Geest is het die ze Abba Vader leert roepen. Dat versje kun je wel leren zingen op school, Abba Vader. Maar de Heilige Geest is het ten diepste die je dat moet leren. De Heilige Geest, die is het ten diepste ook die je leert zingen. Gemeente, het laatste deel wat we samen lazen, het Romeinen 8, dat wordt wel het loflied van het geloof genoemd. Als dit lied gezongen wordt, dit loflied, dan staat u op de top van het geloofsleven. Een hoogtepunt. Ja, wat is dat dan concreet? Dat hoogtepunt van het geloof. Is dat een heerlijk gevoel in je hart? Nee, gemeente. Wat dan wel? De vaste zekerheid dat God voor ons is. Zo begint het ook in vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand. Als dat zo is, daar kun je mee leven en sterven. Als je God aan je kant hebt staan. Hoe weet je dat dan? Dat God aan je kant staat. Wel, gemeente, lees onze tekst. Vers 32. Hij heeft ook, en je mag ook lezen, hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Meent de God de Vader had een zoon. God de Vader had een zoon die hij innig lief had. Een zoon waar hij enorm veel vreugde in vond. Het was zijn geliefde zoon. Als we het in menselijke woorden zouden zeggen, dan zouden we zeggen, die zoon, dat was de lieveling van zijn vader. Die zoon was altijd gehoorzaam. Deed altijd wat vader wilde. Gods enig kind. En wat lezen we nou in onze tekst? Hij heeft zijn eigen zoon, die geliefde zoon, niet gespaard. En gemeente, als de Romeinen, als de Joden in Rome die woorden hoorden, dan begon er een belletje te rinkelen. Zijn eigen zoon niet gespaard. Nou, dat wisten ze wel, wie dat was. Dat is Abraham. Abraham, die heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij zou Isaac offeren, maar de Heere zei toen tegen hem, Genesis 22, doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. En dan staat er letterlijk precies dezelfde woorden, niet hebt gespaard. Uit Joodse bronnen, gemeente, weten we dat deze geschiedenis ontzettend belangrijk was voor de Joden in de tijd van Paulus. Waarom? In verband met Abrahams geloof. Abraham geloofde dat God machtig was om Isaac zijn zoon erop te wekken. En hij gehoorzaamde onvoorwaardelijk Gods bevel. Nou, dat vonden de Joden prachtig. Wat een man die Abraham. Dat was nog eens een gelovige. Waren wij ook maar zo. Van Abraham kon je wat van leren. Kon je tegenop zien. Paulus, gemeente, verwijst in onze tekst heel bewust naar die geschiedenis van Abraham. Alleen gaat het Paulus niet om Abraham en om Abrahams geloof, maar om de God van Abraham. Om de liefde van deze God. Denkt u eens even in. Abraham. Ziet u hem gaan, gemeente? Abraham, samen met Isaac, zijn zoon, op weg naar Moria. Ziet u ze komen bij die berg waar het altaar gebouwd wordt, waarop Isaac vastgebonden wordt? Abraham spaarde zijn zoon niet. Ziet u Abraham staan voor dat altaar? Met het mes in zijn hand, opgeheven, klaar om toe te steken. Abraham spaarde zijn zoon niet. Totdat er die stem klonk. Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Toen mocht Abraham dat mes laten zakken. God greep in en Isaac bleef wel gespaard. En ga nu eens in gedachten naar die andere heuvel. Golgotha. Gemeente, we zien daar God, de Vader, met zijn Zoon op weg naartoe. Naar Golgotha. God de Vader spaarde zijn Zoon niet. Horen we Jezus kermen in de hof van Gethsemane. Mijn Vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar Vader, spaarde niet. En gemeente, toen God de Vader met eerbied gesproken dat mes van zijn toren over de zonde ophief boven zijn zoon, toen was er geen stem en toen was er niemand die ingreep. God spaarde zijn zoon niet. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dan dat volgende werkwoord in onze tekst. Overgegeven. Ook dat woord heeft alles met het lijden en met het sterven van de Heer Jezus te maken. Telkens duikt dat woord weer op in het lijdensevangelie. Judas leverde hem over aan het Sanhedrin voor geld. En het Sanhedrin leverde hem over aan Pilatus. En Pilatus gaf hem over om gekruisigd te worden. Uit angst voor de Joden. En dan zegt onze tekst, God was het die zijn zoon overgaf, overleverde. Niet Judas allereerst en niet Pilatus alleen. God de Vader had heel de regie in handen tijdens dat lijdensevangelie. Hij spaarde zijn kind niet, gaf hem over in handen van moordenaars. Misschien hebben de kinderen wel een mooi speelgoed waar ze elke dag mee spelen. Misschien heb je wel een knuffel, een beer of een pop die elke nacht bij je in bed ligt. Die geef je natuurlijk niet weg. Die is van jou. Daar pas je goed op. En dat mag ook. En dan weet je wat nou de Heere God gedaan heeft. Allermooiste wat de Heere God had. Hij gaf het wel weg. Niet aan vrienden, maar aan vijanden. Aan gemene mensen. De Heere Jezus. Hij werd weggegeven aan moordenaars. En alleen daarom kunnen zondige mensen in de hemel komen, kinderen. Waarom deed hij dat? Niet voor geld, zoals Judas. En niet uit angst, zoals Pilatus. Maar uit liefde. Om mensen die door eigen schuld voor eeuwig verloren moeten gaan, te redden. Om mensen die vijand van God geworden zijn, tot vrienden te maken. Onbegrijpelijke liefde. Gemeente, begrijpelijke liefde, dat zou zijn als we zouden lezen in onze tekst, die zijn zoon wel gespaard heeft en niet overgegeven. Dat was begrijpelijke liefde geweest. God had zijn zoon zo lief. De zoon had zijn vader zo lief. Maar God schonk zichzelf weg in zijn zoon. Menselijkerwijs gesproken, gemeente, ze hebben zichzelf uit elkaar gerukt. Dat offer van de Heere Jezus, dat is groot. Dat was een groot offer, ook voor hemzelf. Maar het offer van de Vader was niet minder groot. Hij deed zijn zoon weg. Gemeente, de Engelse dominee Charles Haddon Spurgeon, hij schrijft ergens: als alle grassprietjes op de aarde nou pennen waren en alle zeeën inkt, dan was dat nog niet voldoende om die liefde te beschrijven. Gemeente, dat is het evangelie eigenlijk. En dat is toch maar een dwaas verhaal. Zo vinden veel mensen. In de tijd van Paulus. In onze tijd. Een God die zijn zoon laat sterven om vijanden te redden. Elke ouder zou zich wel 100 keer bedenken. En toch is dit het fundament van de zaligheid, van het geloof. En dat is onbegrijpelijk. Maar de Heere vraagt vanmiddag ook niet van ons: snap je dat nou? Nee. Hij vraagt: wil jij door dit offer gered worden? Zie je hier nou de noodzaak van in? En zou jij je leven niet uit dankbaarheid aan mij willen opofferen? Gemeente, dat zijn dingen waarop u uzelf moet onderzoeken. Deze week van voorbereiding. Is er de verwondering over dit offer? De dankbaarheid. God geeft zijn kind. Gemeente, laten we nooit aan deze woorden, aan deze boodschap gewend raken. God geeft zijn zoon. Hoe bestaat het? En gemeente, dat is een groot wonder op zichzelf, maar dat wonder dat wordt des te groter als we het vervolg van onze tekst lezen. Voor ons allen. Zo staat het er. En je mag ook lezen: in plaats van ons allen. En weten we wat dat betekent? In plaats van ons allen. Dat betekent dat God eigenlijk ons niet zou moeten sparen. Ons zou moeten overgeven. Dat zou eigenlijk moeten. We hebben er vanmorgen van gezongen, gemeente. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. De zonden die ik vandaag al bedreven heb. Wie zou dan bestaan? Wie zou God kunnen sparen? Nou, mij niet. Leest u maar mee in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Er staat, aangrijpend, er is niemand rechtvaardig en niemand die God zoekt en niemand die goed doet. En het gaat zo nog een eindje door. U moet dat voor uzelf thuis maar eens nalezen deze komende week. En uw eigen naam invullen. Hebt u het geleerd? Gemeente, dan wordt dat wonder toch 1000 maal groter. Voor zulke mensen die Gods rechtvaardige straf verdienen, spaarde Hij zijn Zoon niet. Voor ons allen. Er zijn uitleggers die zeggen voor ons allen, dat zijn zowel Joden als heidenen in de gemeente van Rome. En ik denk dat dat juist is. Maar als de vraag naar u en naar mij toekomt, dan worden we erbij bepaald van, hoor ik daar nou bij? Dat is een vraag van levensbelang. Hoor ik daarbij voor ons allen? Gemeente, er staat niet voor allen. Voor ons allen. Dat is een bepaalde groep. Het zijn die mensen die God heeft geroepen volgens vers 28. Het zijn die mensen die Hij gerechtvaardigd heeft. Die Hij van zijn Heilige Geest gegeven heeft. Ze tot zijn kinderen gemaakt. Het zijn de uitverkorene Gods. Vers 33. Het zijn diegenen die volgende week aan de tafel verwacht worden. Hoort u erbij? Hoe weet ik dat dan? Vraagt u. Gemeente, mag ik op grond van onze tekst u 2 dingen aanreiken. Het eerste is, u spaart uzelf niet meer. Dat is iets wat we moeten leren, gemeente, want van nature dan sparen we onszelf. Wilt u eraan dat u totaal verdorven bent? Alles van u? Ook uw beste werken. Als de Heilige Geest in je gaat werken, dan leert Hij je dat. Die leert het je om je eigen naam in te vullen. Komende week, in de week van de zelfbeproeving. Je eigen naam invullen in Romeinen 3, Psalm 130. Ik ben niet rechtvaardig. Ik verdien geen genade. Gemeente, dat is onze plicht van de week. Onszelf beproeven. Jonge mensen, jullie hebben misschien belijdenis gedaan. Het avondmaalsformulier zegt dat jullie deze week jullie zonden en vervloeking moeten overdenken. En dat geldt ook die mensen die nu al weten dat ze volgende week niet aangaan. Nou, hoe durft u zo te denken? Daar komen we straks nog op. Uw zonden en vervloeking. Hoe denk jij over jezelf? Nou, je bent een zondaar, dat leren we in de kerk. Ik zal je best beamen. Maar heb je het geleerd? 'S Avonds als jij nou op je knieën gaat. Ga ervan uit dat je dat doet. Heren, ik verdien maar 1 ding. En dat is de hel. Aan de buitenkant lijkt het nogal wat. Maar van binnen. Het is een zooi. Laat ik het maar zo zeggen. Dan is het duidelijk. Een zondig hart. Gemeente, die belijdenis is nodig. Hij zegt, u er is toch wel meer nodig? Jazeker. Dat is het tweede, wat ik op grond van de tekst wil zeggen. Waardoor u weet of u bij die ons allen hoort. De eerste is, u spaart uzelf niet meer. Het tweede is, u gelooft. Ja, geloven, dat hebben we geleerd. Zekere kennis en een vast vertrouwen volgens de catechismus. Gemeente, ik wil het juist met het oog op deze voorbereidingsweek wat anders formuleren. Geloof. Juist ook voor hen die worstelen met de gang naar het heilige avondmaal. Wat is dat, geloof? Dat is dat je jezelf overgeeft aan die God die zijn zoon overgaf. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Met mezelf, heren. Met mijn eigen werken, met mijn eigen bidden, met mijn eigen prestaties, ook met mijn eigen geloof, kom ik voor eeuwig om. Al denk ik soms nog dat het heel wat is. Alles van mij is ontoereikend. En daarom, wees gij mijn borg. Neemt u me voor uw rekening. Toevluchtnemend geloof. Jezelf niet sparen. En jezelf overgeven aan hem. Gemeente, dat strijkt tegen de haren in. Wie wil zijn hoofd nu op het blok van Gods oordeel leggen? Ik heb het verdiend, heren. Daar is het werk van de geest voor nodig in je hart. En wie wil zichzelf nou overgeven? Overgeven. Dat is net zo moeilijk als jezelf niet sparen. Kinderen, als je jezelf overgeeft, dan betekent dat. Misschien speel je dat wel eens op het schoolplein. Dat je jezelf moet overgeven. Ik geef me over. Dat betekent dat je verloren hebt. Verloren hebt. Wel, zo is het ook. In de kerk. We moeten het verliezen van God. Niet van een vijandige God. Maar van een God vol liefde. En als je aan hem overgeeft, wat krijg je dan? Nee, geen straf. Maar eeuwig leven. Iemand zegt, ja nou zegt u deze twee dingen. Jezelf niet sparen en jezelf overgeven en de toevlucht nemen aan het geloof. Toch vind ik het zo moeilijk. En dat hart van mij, dat is zo hard. Kom ik eraan? Het moet allemaal anders worden, maar... Gemeente. Ik kan u vanmiddag niet zeggen dat Christus voor u gekruisigd is. Dat Christus voor u is overgegeven. Dat is onbijbels. Maar ik mag u vanmiddag wel prediken. Er is een gekruisigde Christus voor u. God de Vader roept u als het ware toe vanuit onze tekst. Kijkt u eens. Kijk eens naar dat kruis. Zie mij daar staan. Terwijl ik afstand doe van mijn zoon. Die ik zo ontzettend lief heb. Bloedend en stervend voor goddelozen hangt hij daar. Hoe zou ik u overgeven, o Israël? Dat zijn God tegen zijn zondige en overspelige verbondsvolk in Hosea 11. Wat zegt hij vanmorgen tegen u allen? Dat zijn woorden die als het ware boven dat kruis geschreven staan waaraan de stervende Heer Jezus hangt. Zondaars in Damwoude. Hoe zou ik jullie overgeven? Hoe zou ik jullie aan het kruis kunnen nagelen? Hoe zou ik jullie kunnen vervloeken? Ik geef mijn kind over. Ik spaar hem niet. Hij als een vervloekte aan het kruis. En die zoon zegt er amen op, gemeente. Die geeft zich gewillig over en die spreidt zijn handen gewillig uit. Prachtig beeld. Als hing hij nodigend aan het kruis. Leef niet langer voort zonder mij. Ik wil ook jouw zonde schuld op mij nemen. Gemeente, dit evangelie. Als dat ons hart niet stuk breekt. Kunnen we toch niet zorgeloos de voorbereidingsweek ingaan. Als er zo'n Heer Jezus is, dan kunt u toch niet zeggen, ik ga niet aan de avondmaal volgende week. Ik weet wel, u kunt niet zomaar aangaan en dat mag ook beslist niet. Er kunnen redenen zijn waarom u af moet blijven. Maar als deze Christus u gepredikt wordt. En u denkt ondertussen, ik ga toch niet aan. Dan slaat u de Heer Jezus in het gezicht. Gemeente, we zijn er zo goed mee af. Als je door de knieën gaat voor hem. Dat brengt u de eeuwige zaligheid. Een werkelijk gelukkig leven. Het brengt u werkelijk alles wat u nodig hebt. Dat zien we in het vervolg van onze tekst, gemeente. God heeft zijn Zoon gegeven het. En nou vervolgt onze tekst, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De Heere, hij heeft het grootste, het liefste, het meeste wat hij had gegeven, Jezus. En dat is in principe genoeg voor leven en sterven, genoeg om getroost te leven en te sterven. Maar dan gaat onze tekst nog verder. God laat het niet bij dat enige schenk. Als hij dat grootste al gegeven heeft, zal hij dan ook niet het mindere geven? Als hij de oceaan gegeven heeft, zou hij dan een druppel weigeren? Nee toch? Dan staat er als een vraag, gemeente. En het antwoord, dat vindt u nergens in onze tekst. Dat is zo vanzelfsprekend. Stelt u zich eens voor. Als God zijn Zoon gegeven had. En hij zou iets anders achterhouden. Dan zou hij dat andere hoger achten dan zijn Zoon. Alle dingen. Gemeente, het zijn alle dingen die God in zijn genade aan zijn kinderen geeft. We kunnen denken aan het voorafgaande gedeelte van hoofdstuk 8. God geeft zijn Heilige Geest. Het kindschap Gods waarvan de Geest getuigt. God, het geleid worden door de Geest. Het gebed in de gelovigen. Al die dingen geeft God aan zijn kinderen met Christus. En dat is een geweldige wetenschap voor de kerk in Rome. De Heere doet geen half werk. Degene die de Heere heeft geroepen en rechtvaardig verklaard, die leidt hij ook verder. Hij heiligt ze. Hij doet ze lijken. De Heer Jezus, hij maakt ze aan zijn beeld gelijkvormig, vers 29. Samengevat, alle dingen, dat is het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging. Er zijn uitleggers die zeggen dat wijst naar de erfenis die wacht. Vers 17 spreekt erover, we zijn met Christus één geworden in zijn dood en we zullen het ook zijn in zijn verheerlijking. Met Christus schenkt God een geweldige toekomst op de nieuwe aarde. Gemeente van Rome, daar zullen jullie volmaakt zijn. Met Christus over heel de schepping mogen regeren. Dus het wijst ook op de heerlijkmaking. Alle dingen. Gemeente, er zijn uitleggers die zeggen van ja, alle dingen, dat kom je ook in vers 28 tegen. Vers 28, die tekst waar vaak naar wordt verwezen in tijden van moeite. Alle dingen. De dingen die God doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En bij al die dingen hoort soms ook het lijden, de tegenslag. Vers 17 en 18 geven dat ook aan. Erfgenaam zijn van de heerlijkheid, dat brengt ook lijden met zich mee in deze tegenwoordige tijd. Ook in onze schriftlezing, daar kwamen we een hele rij met kwade machten tegen. Vanaf vers 35, verdrukking en benauwdheid en vervolging, honger, slachtschapen, de dood in heden en toekomst. Maar middenin, die rij met ellende. Vers 37. Maar in dit alles, in al deze dingen, zijn wij meer dan overwinnaars. Dat is een geweldige troostgemeente, ook voor de gemeente van Rome, die soms te maken had met vervolging, die letterlijk als slachtschapen gedood werden. Alle dingen lijden. Gemeente, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zo staat het in vers 31. Maar dat betekent niet altijd een gemakkelijk leven. Sommige mensen zeggen dat. Sommige theologen ook. Als je in de God van de Bijbel gelooft, dan gaat het je voor de wind. Maar de Bijbel leert ons wat anders. Daar hoort soms ook moeite en tegenslag bij. Die ziekte van u, dat sterven van uw geliefde, de pijn die u ervaart om uw kinderen, dat zijn dus niet per se tekenen dat God tegen u is. Gelukkig niet. Dat betekent ook niet dat al die dingen afhangen van het noodlot of zoiets. Nee, ze zijn in handen van God, de Vader die zijn Zoon niet spaarde, maar hem overgaf in vaderhanden. Gemeente, het lijden komt niet van God, de ellende, maar het gaat wel door zijn handen. En dan begrijpen we soms vaak weinig van deze God. Waarom, Heere? Waarom overkomt ons dit? En waarom vragen die mag u best wel stellen bij de Heere? Maar ze worden niet altijd beantwoord. Is er dan wel troost en uitzicht? Gemeente, dat zit in onze tekst. Hoe zal Hij, dat is die hemelse Vader, ons ook met Hem, met Hem, dat is zijn Zoon, niet alle dingen schenken? Als u die Hem, de Heer Jezus Christus, persoonlijk mag kennen, dan mag u het weten. In het lijden, in de moeite, in de ziekte, is Hij er ook. Die gestorven is, die ook is opgewekt, die als de almachtige koning zit aan de rechterhand van zijn Vader, en als de barmhartige en meevoelende hoge priester ook voor ons bidt. En niets kan ons van Hem en zijn liefde scheiden. Hij schenkt alle dingen om ook door het lijden heen te komen. Het is niet altijd ervaring, maar wel vast en zeker, rotsvast. Lijden blijft pijn doen. Maar als God het geeft, met Hem, de Heer Jezus Christus, komt u er doorheen. Misschien dat er iemand in de kerk zit die zegt van, ja, dat zei u nou net, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Maar in mijn leven lijkt dat toch anders. Dat hart van mij, dat zit er toch steeds weer tussen. Het is waar hoor, niets kan me scheiden van de liefde van Christus, maar mijn eigen hart dan. Volgende week avondmaal. Gemeente, lees je tekst eens. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Dat is een belofte voor mensen die bij zichzelf dagelijks zoveel tekort zien. Zo weinig geloof en zo weinig liefde in je hart en zoveel zonde nog. De Heilige Geest wil u leren om op deze gewisse belofte van God te vertrouwen. om deze belofte bij de Heer neer te leggen. Ook in deze week van voorbereiding. Heer, u hebt het beloofd. Wilt u het doen? En gemeente, dat wil Hij. Want Hij heeft zijn Zoon het hoogste, het meeste gegeven, niet gespaard. Hij schenkt Hem weg en zijn verdiensten. En met Hem wil Hij ook het mindere geven. Het geloof, de zekerheid, de kracht en de lust om voor de Heere te leven. Alle dingen. En dat klinkt nu in de prediking. Volgende week wil de Heere daar een dikke streep onder zetten. In de tekenen van brood en wijn. Alle dingen. We hebben gezien dat het wijst op tegenslag. Op lijden van Gods kinderen. Op het geloof, de heiliging en de verheerlijking. En we mogen het nog breder trekken, gemeente. Alle dingen. Dat is alles wat u van God krijgt. Met Christus. Dan moet u niet zo zien dat de Heer u alles geeft wat u maar nodig, wat u wilt. Maar wel dat de Heer u alles geeft wat Hij goed voor u vindt. En wat dat is, gemeente, dat heeft God beloofd in de Bijbel. O Gods belofte. Zijn in deze twee woordjes begrepen. Zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in Hem. Ja en amen. Met Hem. Wil God al zijn beloften vervullen. Nou, hoeveel beloften zouden er staan in de Bijbel, gemeente? Honderden, duizenden. Voor elke nood in uw leven heeft de Heere wel voorzien in een belofte. Beloften die rotsvast en betrouwbaar zijn. Ja en amen. Vast en zeker. Er ligt wel een opdracht voor u. Gods beloften moeten vervuld worden. Hoe dan? Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Alle dingen die u ontbreken, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Als de opdracht, pleiten op Gods beloften. Pleiten met uw vinger erbij. Heere, u zegt het, alle dingen. Wilt u het ook doen? In mijn leven. Heere, u hebt het beloofd. Te ondersteunen op het ziekbed, Psalm 41. Wilt u ook mij ondersteunen? Heer, u hebt het beloofd, ik zal raad geven. Wilt u ook mij raad geven? U hebt het beloofd, ik zal met u zijn. O Heere, wilt u met mij zijn? Ik heb er geen recht op. Het is onverdiend, maar wilt u het doen uit genade? Om en met Hem, die Hem uit de tekst. Gemeente, wat een rijkdom. Christus. En met Hem alle dingen. Alleen de keerzijde. Zonder die Hem uit de tekst. Bent u nameloos arm. U hebt dan misschien wel heel veel gezin. Een baan, een goede gezondheid, een fijne man of vrouw, een huis, hypotheekvrij misschien wel. De mensen mogen je graag. Je bent een respectabel iemand. Misschien als de broeders van de kerkraad bij u op huisbezoek gaan, zijn ze onder de indruk. Dat kan. Maar als het zonder Hem is. Wat een armoede, gemeente. Leg dat dan eens allemaal op een stapel. Alles wat u hebt zonder Hem. En leg daar onze tekst nou eens naast. Christus. En met Hem alles. Dat weegt toch niet tegen elkaar op. Eens komt ook voor ons, gemeente. Voor u en voor mij. het moment van benauwdheid. Laatste ademhaling. Moment van gevaar, vers 35. Moment van de dood, vers 38. En zonder die hem uit onze tekst, zonder deze borg die in uw plaats is gekruisigd, die in uw plaats is verdoemd, dan blijft de buitenste duisternis over. Dan moet u dat lot ondergaan. Alle dingen die u hebt vandaag, uw vrienden en vriendinnen, kunnen niks meer voor u, voor mij betekenen, als ik hem niet ken. God voor eeuwig tegen, in plaats van voor. Gemeente, zouden we daarop wachten? Zouden we het uitstellen? Het door de knieën gaan? Zou u niet tot deze Christus vluchten die u vanmiddag gepredikt is? Hoe moet dat dan? Gemeente, het laatste woordje in de tekst. Schenken. Daar zit in het Grieks het woord genade in. Eigenlijk is de beste vertaling genadig schenken. De Engelsen zeggen freely give of graciously give. Genadig schenken. En wat genadig geschonken wordt, daar wordt niets gevraagd van u. Anders was het geen genadig schenk. Daar is de prijs betaald door een ander. De prijs, het dierbare bloed van de Heer Jezus. En daarom kan het. Daarom kunt u vandaag gered worden. Bij het randje van de hel vandaan. Christus. En met hem alle dingen worden vanmiddag genadig weggeschonken, aan uw hart gelegd. Hebt u nog iets van uzelf? Hebt u nog iets in anderen? Eigenwaarde? Niet willen buigen voor een ander, voor de Heere? Zonde? Gemeente, laat het los. Spaar het niet. En kom dan maar. Houd uw lege handen maar bij de Heere op. En vertel het de Heere maar. Heer, ik heb wel veel, maar zonder u heb ik niets. Ik ben een ellendeling geweest voor u en voor anderen. Maar nu kom ik, moede arm en naakt, tot u, de God die zalig maakt. Gemeente, dat is de weg. U gewezen. Waarin u de Heere Jezus kunt ontvangen. En met hem alles. En als dan het sterven dichterbij komt, de stonde slaat dat het lichaam sterven gaat. Alles wankelt om u heen. U moet de dingen loslaten. Wat blijft dan rotsvast staan, gemeente? De woorden van onze tekst. Ja, die worden verder vervuld met uw sterven. Want die woordjes met hem, alle dingen, die krijgen steeds meer glans. Nog even, dan maakt hij alle dingen nieuw. Gemeente, dan is de belofte volmaakt vervuld. Alles geschonken. We ontvangen de volle erfenis. Een lichaam waarin we nooit meer kunnen zondigen. Nooit meer leed of verdriet zullen ervaren. God voor eeuwig groot maken. Voor eeuwig bij hem. gemeente. Als u vandaag sterft, is dat uw toekomst? Amen.